Maar het begint met vers 16. Daar staat in: de Heer zei tegen Mozes: roep 70 mannen uit het volk bij elkaar. Het moeten mannen zijn van wie je weet dat ze goede leiders zijn. Laat ze naar je toe komen bij de heilige tent. Nu 25 tot en met 30. Toen kwam de Heer in de wolk die boven de tent hing. Hij sprak met Mozes en hij gaf de 70 mannen een deel van de geest die hij aan Mozes had gegeven. Meteen begonnen de leiders te spreken als profeten. Dat deden ze alleen op dat moment, daarna nooit meer. Eldad en Medad hoorden ook bij de 70 mannen. Hun naam stond op de lijst, maar zij waren niet naar de heilige tent gegaan. Ze waren nog ergens anders in het kamp. Toch kregen zij ook de geest van de Heer en ook zij begonnen te spreken als profeten. Toen dat gebeurde, rende een jongen naar Mozes toe. Hij riep: Eldad en Medad lopen rond in het kamp en ze spreken als profeten. Jozua, de zoon van Nun, was de dienaar van Mozes. Hij zei tegen Mozes: zeg alsjeblieft dat ze daarmee ophouden. Maar Mozes zei: ben je bang dat ik het erg vind wat er gebeurt? Helemaal niet. Ik zou wel willen dat de Heer aan het hele volk zijn geest gaf en dat alle Israëlieten gingen spreken als profeten. Daarna gingen Mozes en de 70 mannen terug naar het kamp.
Dan wil ik nu het woord geven aan broeder Henk Koning. Gisteren wilde ik u graag meenemen naar een deel uit het Nieuwe Testament. En wel het Evangelie van Marcus, hoofdstuk 9, vers 33 en 34. En daarna vanaf vers 38. Marcus hoofdstuk 9. En daarvan eerst de versen 33 en 34. En dan vanaf vers 38. Ze kwamen in Capernaum. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten? Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Vers 38. Johannes zei tegen hem: meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef. We hebben geprobeerd dat te beletten, omdat hij niet bij ons hoorde, niet bij ons wilde aansluiten. Jezus zei: belet het hem niet, want iemand die een wonder verricht in mijn naam, kan onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Ik verzeker je, wie jullie een beker water te drinken geeft, omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden. Tot zover het woord van de Heer. Twee momenten in de afgelopen week zijn voor mij bepalend geweest om het thema van deze preek te hebben vandaag. Ik was vorige week de gast in de gemeente Apeldoorn, waar ik heel lang mee was geweest. En ik kwam erachter dat ook enige tijd de gemeente zonder predikant was. Ik dacht misschien ook wel verstandig om met mensen te praten die de afgelopen periode hebben opgevangen. Ik had een tweetal ouderlingen aan het eind van de dienst. Wat een interessant, boeiend gesprek. Heel leerzaam. Een van hen, een dame, had in de afgelopen tijd nogal wat te maken gehad met weerstand in de gemeente. Ja. Toch gaan soms dingen anders in het leven dan je veronderstelt. Dat bleek ook wel uit haar verhaal. Ze had namelijk voorgenomen in overleg met de collega-ouderlingen om maar niet gebruik te maken van de kansel om er te preken. Totdat zich een moment voordeed waarop dat gewoon nodig was. Er was niemand in de vakantie. En dat had zoveel vreugde gegeven, zo inspiratie had besloten om dat vaak te doen. En het proefde naar meer. Dus uiteindelijk heb ik besloten om theologie te gaan studeren. Op een bijbelschool in Nederland. Iemand in de gemeente stelde op de vraag van, is dat wel een adventschool? Waarop ze nou zei, ik heb daar uitvoerig over nagedacht. Ik heb echt gezocht naar een bijbelgetrouwe school, maar het is geen adventschool. Waarop de ander zei, daar kon je toch niets leren? Je houdt het niet voor mogelijk dat anno 2018 nog steeds mensen zijn die blijkbaar geloven dat de geest alleen maar werkzaam is binnen de begrenzingen van de Adventkerk. Dat was het eerste moment. Een paar dagen later hadden we in deze kerk, in het Mierennest, een hele bijzondere avond. Het zogenaamde stadsgebed. Nog nooit eerder hier geweest. Bijna 30 mensen waren samengekomen uit allerlei kerken uit Harderwijk. Iets meer dan de helft was van andere kerken. Er was zelfs iemand bij die nog zoekend was, die niet eens wist waar ze zou willen gaan kerken. Maar wel pas bij dit gebedsmoment. Opmerkelijk was dat alle aanwezigen, wel of niet lid van deze kerk, mij zeiden dat ze zich geïnspireerd, bemoedigd en geïnspireerd waren door het gebeuren. In 3 groepen werd apart gebeden en in al die groepen werd de zegen van de geest ervaren. En ik was er zelf zeker van dat ik er zelf iets van geleerd had. Onder andere hoe sterk het gebedsleven was van een aantal bezoekers. Dat ze blijkbaar in hun eigen kerkgemeenschap een gebedscultuur hadden ontwikkeld die mij jaloers maakte. Waar je bewondering voor kunt hebben. En die ongetwijfeld ook gevolg moet hebben binnen de kerken die ze vertegenwoordigen. En ik durf best te bekennen, ik heb daarvan geleerd. Het is blijkbaar van alle tijden dat mensen het lastig vinden om over de grenzen heen te kijken en daar ook in te vertrouwen. Dat ze blijkbaar makkelijk binnen de eigen structuren kunnen werken dan daarbuiten. Eerder kiezen voor de status quo dan voor een out-of-the-box denken. Dat is trouwens niet alleen in de kerk zo. Ik merk dat de overheid, onderwijs, ziekenhuizen, maar zelfs bedrijven ook moeite mee hebben. Om bestaande structuren aan te pakken en die te veranderen. Maar vooral gelovigen lopen vaak tegen hun grenzen aan. Hebben daar moeite mee. Getuigen het verhaal in nummer 11. Wat was er aan de hand? Het volk Israël is nog maar net vertrokken uit de Sinaï-woestijn. En ze beginnen al gelijk te klagen. Als je nummer 11 leest, dan zal ik boven het volk klaagt. Nou, dat was een prachtige term voor het geheel. Het dekt het volkomen. Wat is dan hun nood? Het manna. Het begint hun te vervelen. Ze hebben veel liever het vlees- en visrijke dieet met de sappige komkommers en watermeloenen uit Egypte. De klagers vormen geen minderheid. Er staat in de tekst dat alle families zitten voor hun tent om hun nood te klagen. Ik weet niet wat u oproept, maar ik dacht gelijk aan een soort gezinnenkamp. Moet je voorstellen dat je een gezinnenkamp hebt. Je hebt er 50 tenten staan. En voor al die tenten zitten mensen te zeuren en te zagen over het eten. Het zijn er maar 50. De tekst zegt dat hier 600.000 mensen zijn. Het zijn heel wat tentjes. Heel wat geklaag. Zelfs die geduldige Mozes kan er niet meer tegen. Maar in plaats van boos te worden op dat ondankbare volk, wordt hij verschrikkelijk boos op God. Als je nummer 11 leest, dan kom je onder de indruk van zijn woordgebruik, zijn terminologie, en het komt aardig in de buurt van godslastering. Hoe kan God nou hem verantwoordelijk houden voor deze onredelijke mensen? En ik gebruik een beeld van God wat je niet zo vaak tegenkomt. Hij schrijft over God als een moeder. En Mozes zegt van, ik ben toch niet de moeder van dit volk. Ik heb dat volk niet gebaard, maar God. God is de moeder en de verzorger van dit volk. En Mozes dreigt onder de zware omstandigheden van dit volk te bezwijken. Hij kan niet voor het eten zorgen, al die klagende mensen. 600.000 mensen sterk. En Mozes vraagt uit pure wanhoop aan God om daar een eind aan te maken, om hem te doden. Hij lijkt op dat opzicht heel veel op de profeet Elia, die eeuwen later het ook niet zag zitten met zijn volk. Maar God geeft niet op Mozes. Hij doet hem een dubbele belofte. In de eerste plaats zegt hij dat hij het volk zo verschrikkelijk veel vlees en vis zal geven, dat zij niet maar 1 of 2 dagen ervan kunnen profiteren, niet een week, maar een volle maand. Totdat, zegt God, totdat het u uit de neus komt en u er misselijk van wordt. Dan heb je flink gegeten. God vat het graag op van deze mens als een pure belediging. Als een uiting van ongeloof dat ze uit Egypte zijn weggeleid. En nu terug verlangen naar Egypte. Maar God doet nog een andere belofte. Hij belooft niet alleen heel veel eten. Maar hij vraagt aan Mozes 70 mannen bij elkaar te roepen. Wijze mannen, leiders van het volk, om naar de samenkomst te komen van de tent. De heilige tent, de verbondstent. Ze moeten daar aankomen, zich daar voorbereiden. En dan zal God neerdalen om met Mozes te spreken. En een deel van de geest die Mozes heeft, zal hij brengen op deze 70 leiders. Ze zullen dan heel goed Mozes kunnen assisteren in de zware verantwoordelijkheid voor het hele volk. Nou, dat is geen vage belofte. Want als Mozes de leiders bij de heilige tent heeft gebracht, en als God naar beneden daalt, dan komt hij inderdaad in de wolk met Mozes spreken. En daarnaast laat hij de geest op deze 70 mensen neerkomen. En dat is onmiddellijk merkbaar. Ze beginnen allemaal spontaan te profiteren. Of wat de profetie inhoudt, wordt niet gezegd in dit gedeelte van de Bijbel. Maar ongetwijfeld zijn ze door deze gaaf van de geest beter in staat om Mozes te assisteren in zijn zware opdracht. En sommigen denken dat het ook misschien een uiting is geweest van de geest waarin ze luid gejubeld en God geprezen hebben om zijn grootheid. Duidelijk is dat de geest zichtbaar aanwezig is bij deze 70 oudsten. Sommige kleine kinderen kunnen heel goed observeren. En er is een jongen in dit gezelschap die heel goed heeft waargenomen wat er gebeurt, want hij ziet iets opmerkelijks en het verbaast hem. Hij ziet namelijk dat er 2 leiders zijn van Israël, een zekere Eldad en Medad, die niet zich hebben gemeld bij de verbondstent, zijn achtergebleven in het kamp. En waarom ze daar blijven wordt niet vermeld in de tekst, maar ze zijn er wel gebleven. Ze stonden zelfs op de lijst die Mozes aangelegd van die 70 wijze mensen. Maar deze jongen ziet dat Eldad en Medad niet alleen maar door de geest zijn aangeraakt, maar ook zij profiteren in dit gezelschap. Buiten eigenlijk het grote gezelschap. En de tekst merkt dan dat niet iedereen blij stemt. De belangrijkste medewerker van Mozes, Jozua, die al jaren met Mozes optrekt en van hem leert, die schrikt ervan. Hij schrikt er niet alleen maar van, hij laat daar zijn ongenoeg over blijken. En Jozua zegt tegen Mozes, laat ze daarmee ophouden, Heer. Laat ze daarmee ophouden. Met andere woorden, het is heel bijzonder dat de geest zich heeft gemanifesteerd met al deze mensen. Dat is wel heel bijzonder, maar dat iemand anders dit ook oppikt buiten het kamp om, dat kan eigenlijk niet. Dat is buiten de orde. En dan blijkt dat Mozes, die het zo moeilijk had met zijn volk, toch een heel groot hart heeft voor het volk. Dat hij zo grootmoedig is, dat hij de geest en de beheerking van God centraal stelt. Mozes is helemaal niet bang dat zijn gezag minder gaat worden, als andere mensen ook van God spreken. Nee, hij is er zelfs blij mee. Jozef hoeft hem niet op te komen voor de belangen van Mozes. Het gaat zo niet om zijn eer, maar om de eer van God en het heil van zijn volk. En Mozes wenst zelfs dat het hele volk zou kunnen profiteren. Dat het hele volk door de geest zou zijn aangeraakt. Zover is de grootmoedigheid van Mozes. Dat is een heel verrassend en heel veel ruimtescheppend antwoord van Mozes. Zelfs de toekomstige leider van Israël, Jozua, heeft toch nog wat moeite met het beeld van hoe groot God is. Ik moet zeggen, dit is een van de theologische hoogtepunten van het Oude Testament. Het profeteren, namens God spreken, is niet meer afhankelijk van de plek waar je bent. Niet afhankelijk van de tabernakel, niet afhankelijk van het altaar. Het hoeft niet een bepaalde heilige plek plaats te vinden. Nee, het kan overal gebeuren. Overal waar de geest de ruimte krijgt, gebeuren dingen die je niet kunt verwachten. Als de vader van Peter hier zou zijn, zou hij zeggen, laat de geest maar werken. Maar dat gebeurt hier ook. Het is als het ware een prelude op de manifestatie van de geest die nog komen gaat met Pinksteren. Het Nieuwe Testament. Eerst rust de geest van God blijkbaar alleen op Mozes, dan op de 70 anderen en uiteindelijk ook op Eldad en Nedad. Buiten de orde, over de grenzen heen. Ook Jezus in zijn gesprek met de vrouw aan de bron observeert dat de geest niet per se op de berg Gerizim of in Jeruzalem plaats te vinden, maar dat overal waar mensen God aanbidden in geest en waarheid God ook gevonden kan worden. Waar dan ook. En toch is die gedachte niet helemaal nog aangeland in het Nieuwe Testament. Dat blijkt uit Marcus 9. Toen ik Marcus 9 las deze week, dacht ik ogenblikkelijk terug aan nummer 11. Jezus, de tweede Mozes, trekt met zijn leerlingen door het land. En hij gaat door met zijn onderwijs. En dat was nodig. Er was nog wel wat ruimte voor groei. Want zijn leerlingen hebben nog steeds over wie van hen nou de allerbelangrijkste zou zijn. Wie de meeste autoriteit kan uitstralen. En Jezus wijst hen dan naar een kind. Laat zien als je nou wordt als een kind, als je net zo open bent en net zo leergierig als een kind, dan kun je verder groeien. Dan kun je ook dienstbaar zijn. Je bent veel te veel bezig met je positie en je eigen gezag. En terwijl Jezus deze belangrijke leermomenten met hen heeft, komt er een ander moment aan. Er komt iemand langs, een van Jezus' leerlingen, Johannes. En die komt Jezus vertellen dat er iemand is in Jezus' naam die demonen uitdrijft. Nu of dat ooit heeft meegemaakt. Maar in die Ghanese gemeente waar ik het vanmorgen over had, heb ik dat ooit een keer meegemaakt. Dat van een meisje werd gezegd dat ze een demon had. Dat is heel heftig. Dat maakt niet al te veel mee in de Nederlandse context. En Johannes heeft gezien dat hier iemand is van buiten hun gezelschap, die inderdaad iemand kon helpen die door een boze geest was bezet. En dat verbaasde ons misschien wel, mij verbaasde het wel, dat hij niet alleen maar zelf, maar zelfs een hele groep van leerlingen heeft geprobeerd om die man daarvan af te houden. Iemand wordt bevrijd en Johannes probeert dat tegen te houden. Waarom? Nou, niet alleen maar omdat die boze geest werd uitgedreven, maar vooral omdat hij zich niet wilde aansluiten bij de groep van Jezus leerlingen. Hij hoort niet bij de club van 12, dus daarom moet hij worden uitgeschakeld. Stil worden gelegd. Net als Eldad en Medad in de tijd van Jozua, of Mozes, probeer ook hier Johannes deze man tegen te houden, te beletten. Hij staat deze exorcist, deze duiveluitdrijver, niet toe zijn werk te doen. En lees hoe Jezus erover denkt. Radicaal anders. Hij zegt, belet het hem niet. Want iemand die een wonder verricht in mijn naam, kan onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken. En dan komt het. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Vaak kennen wij de andere variant. Wie niet voor ons is tegen ons. Maar hier zegt Jezus, wie niet tegen ons is, is voor ons. Al eerder had Jezus gezegd dat zijn liefde bestemd is voor de hele wereld, voor alle mensen. Dat mensen ook buiten Jeruzalem God kunnen aanbidden. Gods rijk beperkt zich niet tot een bepaalde plek of een vastgestelde natie. Zijn rijk overschrijdt alle grenzen die mensen belangrijk vinden. Als deze man door God geleid is, als deze man mensen van boze geesten bevrijdt, en misschien nog niet bij de club van 12 hoort, is dat geen betekenis in de zin dat God hem niet zou kunnen gebruiken. Het gaat niet om dat dingen buiten de kerk beter zijn dan daarbinnen, maar dat als God zichtbaar zijn geest manifesteert in het leven van mensen, dat je dat niet moet tegenwerken, maar juist verheugd om moet zijn. God kent vele manieren om mensen in de wereld te bereiken. Hoeft niet per se via de kerk te gebeuren. Menselijke grenzen zijn niet noodzakelijkwijs Gods grenzen. Ik wil het graag herhalen. Menselijke grenzen zijn niet per se de grenzen van God. Dat zie je al in de evangelie. Dat er soms Samaritanen zijn, mensen buiten Israël, die opvallen in hun barmhartigheid of dankbaarheid. buitenstaanders of buitenlanders die een groter geloof blijken te hebben dan mensen binnen Israël zelf. Dat zijn de verrassingen van het evangelie. God en zijn geest en zijn koninkrijk zijn veel groter dan de kerk. God en zijn geest zijn ook veel groter dan mijn geloofsopvattingen, mijn cultuur, mijn opvoeding of mijn eigen denken en inzichten. God stelt zijn eigen grenzen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik van de week positief verrast was toen ik kennis maakte met medechristenen hier in het Harderwijk tijdens het stadgebed. Ik ervoer in die avond Gods geest. Zowel Mozes als Jezus hebben ons geleerd dat als de geest ruimte krijgt in het leven van mensen, dat dingen kunnen gebeuren die je niet verwacht. Dat mensen gaan profiteren of zelfs demonen kunnen uitdrijven. Jezus heeft nadrukkelijk aangetoond dat hij interesse toont in alle mensen. Arm en rijk, man of vrouw, kind of volwassene, hoogopgeleid of laagopgeleid, binnen Israëls grenzen of erbuiten. Hij gebruikt soms verrassing om dat lezen van het woord duidelijk te maken. Het evangelie laat voortdurend zien dat die bevrijdende boodschap er is voor elk mens, voor alle volken. We moeten dus voorzichtig zijn om God alleen maar te claimen voor onze eigen opvattingen, onze eigen kerkgemeenschap. Onze kerk, kerkautoriteiten zijn open voor alle mensen, dat mogen helder zijn. Maar het gaat niet zozeer om mijn kerk, zelfs niet om onze kerk, maar om Gods kerk. De kerk van Jezus Christus die geroepen is om over in de wereld de brede boodschap van Jezus te brengen. En Gods rijk en zijn geest overtreffen de kerk. Ik wil maar hopen en bidden dat wij deze week samen naar het voorbeeld van Mozes en Jezus grensverleggend in de samenleving kunnen staan. Open naar God, open naar elkaar, open naar de samenleving. En door woord en daad getuigen van zijn koninkrijk, totdat Jezus komt. Amen.